Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam, de Regenbooggroep en Soos.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van donderdag 19 februari. Mijn naam is Renk van Ooyen. Vandaag praat ik met Roel van Reenen, oprichter van School of Spirit. In een snel doordraaiende wereld is het voor veel mensen moeilijk om op de been te blijven en zin te vinden en richting aan hun leven te geven. Misschien leven we niet in een systeem of een klimaatcrisis, maar in een zielencrisis en komen we niet kennis tekort, maar wijsheid. Roel van Reenen is ook verbonden aan het festival The Spirit of Amsterdam en hij heeft de School of Spirit opgericht. In maart begint de eerste lichting gericht op jonge professionals. Is zingeving een skillset die we kunnen aanleren of is het het fundament van ons zijn? Allemaal prachtige grote vragen waar we het over gaan hebben straks. We horen ook een column van Nienke van Zwol getiteld Scooterrijders, kent u die nog? En eerste agenda en mededelingen gelezen door Loeke Spicht. Oh, ik hoor het nee. Wat is er aan de hand? Oh, door Aida. Aida Tjemani, neem me niet kwalijk. Ga je gang, Aida.
Mededeling 19 februari. Agenda. Spreekuur Lange Thuiscoach en Cordaan. Femke Bakker is de Lange Thuiscoach voor de Lang Leven Thuisflat Braamshof. Zij is het vaste aanspreekpunt voor bewoners en is de schakel tussen bewoners, de buurt en een netwerk van professionals. Haar inloopspreekuur is op de eerste maandag van de maand en wekelijks op vrijdag van 11 tot 12 samen met Cordaan. Heeft u een vraag of idee, dan denkt Femke graag met u mee. Het doel van het spreekuur is om het wonen in Braamshof nog prettiger, veiliger en gezelliger te maken. We bouwen aan een gemeenschap waarin we naar elkaar omzien en waarin iedereen zo lang mogelijk zelfstandig en prettig kan blijven wonen, ook als er meer zorg of ondersteuning nodig is. Eerstvolgende spreekuur is morgen 20 februari in buurtrestaurant Braamshof, Braamstraat 32 in Zuid. Vele tienduizenden nodig. In de 11 inloophuizen in Amsterdam komen jaarlijks tussen de 5 en 6.000 unieke bezoekers, waaronder veel buitenslapers. Die hebben niet alleen een warme, droge plek nodig, maar ook onderbroeken en sokken. Dan kom je op jaarbasis op vele tienduizenden sokken. Met een gift specifiek hiervoor zijn mensen goed geholpen, maar je kunt er nieuwe onderbroeken en sokken doneren. Graag alleen heren en unisex. Deze breng je naar de inloophuizen. Ga voor de locaties en selecteer inloophuis, huis van de wijk en meer op de website van de Regenbooggroep. Verkiezingsdialoog dakloosheid. Wat gaat de gemeente doen tegen de groeiende dakloosheid? Op 3 maart om 19:30 staat deze vraag centraal op een avond in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179. De dak- en thuisloosheid is in Amsterdam het grootst, al is een deel onzichtbaar. Het gaat om mensen die buiten slapen, maar ook om mensen die bij anderen verblijven of geen stabiele woonplek hebben. Tijdens de bijeenkomst op 3 maart om 19:30 horen we de persoonlijke ervaringen en harde cijfers in onderzoek. We gaan in gesprek over de oorzaken en de mogelijke oplossingen of alternatieven. En we praten met kandidaatraadsleden wat zij gaan doen als zij in de gemeenteraad komen. Graag aanmelden via de website. Mededeling. Een stad waar je kunt gaan, staan en rollen waar je wil. Procedures en regels zijn veel te ingewikkeld en de wachtlijsten zijn enorm. Je moet wel kunnen garanderen dat mensen de zorg krijgen die ze echt nodig hebben. Van Vliet ziet dat niet als een naïeve wens. Er is echt geld genoeg. Het gaat erom welke keuzes je maakt en waar je in investeert. In ons verkiezingsprogramma staat een financiële paragraaf die laat zien dat het gewoon kan. Aldus directeur en bestuurder van Cliëntenbelang Amsterdam, Lindy van Vliet, in een interview met een NAP Nieuws. De nieuwswebsite gemaakt door masterstudenten van de opleiding Journalistiek en Media van de Universiteit van Amsterdam. Op de website van Cliëntenbelang en van NAP Nieuws leest u meer.
Dankjewel, Aida. Bij mij aan tafel is Roel van Reenen aangeschoven. Welkom.
Dankjewel.
Een school of spirit, dat klinkt alvast heel veelbelovend. Hebben we iets gemist dat we een school of spirit nodig hebben in ons leven?
Ja, ik denk van wel. De reden waarom ik ook het proberen ben te gaan oprichten. Ik denk dat de ontwikkeling heel erg deel is eigenlijk nu van ons bestaan. Zeker voor jonge mensen zijn we continu bezig met het maakbare beeld van het ideale persoon. En dat doen we door sportscholen. We zijn als een gek gaan sporten. Super tof. Ja. Heel veel nadruk op fysieke gezondheid. Nou, daar ben ik ook enorm fan van. Het is ook geen school tegen iets. Mm-hmm. We zijn heel veel nadruk gaan leggen op zelfontwikkeling. Hè. Dus nou, je gaat naar de therapeut. Dat is als heel gewoon. Dat is bijna wordt dat je ook geëist. Ga je naar de therapeut. Dat is ook een vorm van ontwikkeling.
Naar de kapper, naar de therapeut.
Precies. Ja, zeker. Maar waar zijn we nog die school gaan doen voor de geest? En ik zie de mensen als... lichaam en ego, en niet slecht bedoeld, maar gewoon meer dat is gewoon zo, en psychisch en ook gewoon een geest. En de ontwikkeling daarvan ben ik van overtuigd dat die achterstollig is. Eigenlijk een beetje een kindje die een beetje weg is gekeken.
En die achterstolligheid, zie je dat vooral bij mensen die niet gelovig zijn? Of als je het anders zou vragen, hebben mensen die gelovig zijn wel die draagkracht, zeg maar?
Ik weet het niet. Ik durf niet te spreken voor heel veel mensen en iedereen op één kant te schoren. Maar ik denk voordat het beide fronten zo is. Kijk, aan de andere kant hebben we denk ik religie en de wijsheid die daar vandaan komen heel erg op één kant geschoven. Namelijk niet meer voor ons. Nou, en als een mens blijft een mens, dus een mens heeft een geest. Dus in bepaalde manieren komt daar dus een tekort voor gelovigen of niet. Maar wat ook zo is daarnaast, is denk ik dat best wel veel tradities, religieuze tradities, er is een verschil tussen de theorie van de theologie en godsdienstwetenschappen tussen de vaardigheden die daarbij vandaan komen. En daar zit denk ik ook een verschil. En de school gaat heel erg over vaardigheden en minder over theorie.
En welke vaardigheden horen bij de grote religieuze bewegingen?
Ja, de School of Spirit draait in die zin echt... probeert die bewegingen, dus de grote religieuze tradities... terug te brengen naar overkoepelende vaardigheden. En ik noem ze even zo, want dat zijn termen die we denk ik deze tijd ook begrijpen. Hè? Net zoals je begrijpt het verschil tussen een bicep en een tricep. Mm-hmm. Je verschrijft het verschil tussen een bepaalde psychische onderscheiding. Nou, zo zijn dezelfde dingen voor geest. Dus, en die zijn universeel, vind ik. Dus je hebt het over...
Welke zijn dat? Meditatie? Of?
Ik vind het eigenlijk meer over dankbaarheid bijvoorbeeld. Dat vind ik een hele geestelijke vaardigheid. Een bepaalde grondhouding. Hoe je in het leven staat. En dat kan je beoefenen door verschillende tradities. En in die zin, maar als je maar op dat uitkomt. Of we gaan het hebben over gemeenschapsgezin. Of vertrouwen. Of compassie. Of nederigheid. Onthechting.
De onthechting in de psychologische zin?
Onthechting eigenlijk meer in hoe kan je loslaten van je bepaalde overdadige verlangens in die zin. Ja, dus het gaat echt meer over de geest. En in essentie gaat dat eigenlijk om al genoeg zijn. Daardoor komt het allemaal naar terug.
Dat klinkt ook een beetje alsof een soort hyper... consument zijn, toch? Daar gaat het ook een beetje over, hè? Dat we moeten ons consumeren, zeg maar.
Ja, en heel erg daarvoor waken. Kijk, ik heb ook een paar mensen, eigenlijk toen ik de school... we gaan nu over een week starten met de eerste groep, zoals je net zei. En ik had daarvoor een journalist ook gevraagd die ik heel hoog op zit. Brechtje Hofstede schrijft onder andere voor Correspondent. Met de vraag, hoe zorg ik dat deze school niet opnieuw een soort verkapte vorm van... zelf-individualistische maakbaarheid wordt, weet je? Want dat wil ik juist precies niet. Ja. Maar het is denk ik vanuit de erkenning dat de geestelijke ontwikkeling heel erg gaat eigenlijk dat je bent al genoeg zoals je bent. En toch vergt het een vaardigheid om te trainen om dat tot uiting te brengen. En dat is denk ik een heel groot verschil met, laten we zeggen, ontwikkeling van iets waar je er nog niet bent. Ik ben nog niet fit genoeg, dus daarom wil ik fit worden.
Ja.
Ten opzichte van, maar jouw geest is al... Je bent al een hartstikke lief gewenst mens, zeg maar.
Ja.
Alleen de
universele waarde eigenlijk.
Precies.
Wat voor soort mens moet je zijn om de cursus te volgen? Stel iemand is heel materialistisch en denkt vanuit wetenschappelijke denkbeelden. Is die op zijn plek dan?
Ja. Dus
juist.
Ja, juist. Nee, ik wil echt niet ook proberen te waken voor het hoogmoralistisch. Dus wij zijn de school en ik ga, je weet dat echt niet. Ik leid er net zo onder zoals iedereen. Dus daarom zou ik zeggen, van op dat vlak zijn er niet per se, denk ik, vereisten. Het is wel zo dat een bepaalde openheid naar de hoe kijk je naar een mens.
Mm-hmm.
En de behoeftes van die persoon. En dat is wat ik keer een beetje terug naar dat voorbeeld van zie jij, en dat is denk ik wel als je meedoet met de school, dan is er wel een bepaalde erkenning dat er ook een geest is. En wat is dat dan? En dat vraagt aandacht, dat vraagt vaardigheden, dat vraagt training, dat vraagt een school. Want die plekken zijn we verloren. En als je dat niet, dat is misschien wel een beetje de minimum, want anders hoeft het niet. Dan hoef je niet naar school te gaan natuurlijk als je niet gelooft.
Als je dit historisch zou kunnen duiden, wanneer zijn we een beetje kwijtgeraakt dat we een geest hebben? We hebben het dan over de verlichting bijvoorbeeld, of industrialisatie, of misschien nog wel eerder?
Mijn eerlijke antwoord is, ik weet het niet. Maar laat ik het zo zeggen. Ik voel, ik ben nu 28 jaar, dus ik voel ergens uit persoonlijke ervaring dat het echt wel heel erg gepaard is gegaan met de digitalisering van de afgelopen 30 jaar, bij wijze van spreken. En dat daar een vertaalslag, een versnelling is in gekomen. In het idee van, van maakbaarheid. In het idee van, we bijna een soort van de nieuwe god is ook een bepaalde manier techniek.
Mm-hmm, ja.
Dus dan kijk je machinistisch naar de mens.
Mm-hmm,
hoe meer je machinistisch naar de mens kijkt, hoe minder ziel erover blijft. Want dat is iets niet wat, dat is niet, hoe zeg je dat? Materieel, dat is niet, dat is anders.
Ja, je kunt wel zeggen, er zijn twee manieren eigenlijk om naar de werkelijkheid te kijken. De materialistische of de machinistische.
Ja.
Dus causaliteit. En je brein brengt eigenlijk je geest voort. En de andere kant is dat jouw brein of jouw hersenen eigenlijk een antenne zijn voor bewustzijn.
Ja. Zeker. En in die twee, bepaalde tradities nog in het Zen zou ik nu op een kop krijgen. Want dan zeggen ze van het is non-duaal. Dus dat houdt in dat het eigenlijk altijd één is. Dus ook al zeggen dat er twee dingen zijn, is fout. Maar goed, dat is. En daarnaast wil ik toevoegen, mijn vader zei altijd, want die was een pastor, predikant voor de Protestantse kerk heel lang.
Ja.
En die zei van ook al ben ik geloof, betekent niet dat ik mijn rationaliteit op de kapstok hang.
Nee, precies.
En dat wil ik ook niet met deze school attenderen, zeg maar. Ik bedoel, de ratio is prachtig.
Mm-hmm.
Is belangrijk.
En ook dat je, ik moet anders zeggen, de geest en wetenschap, dat is altijd natuurlijk een heel moeilijk, moeilijk onderwerp.
Ja.
Maar er zijn dingen uit bijvoorbeeld zen-boeddhisme die gewoon universeel worden toegepast. Je hebt het fenomeen de healing touch.
Ja.
In elke zuster- en broedersopleiding in Europa ook komt dat voor, de healing touch. Namelijk dat je naast een bed staat en je legt je hand op een patiënt.
Ja. Ja.
Of zelfs je laat alleen maar zien dat je hand ergens naar de patiënt toe gaat. Dat heeft een misschien niet helende werking, maar die mensen die voelen zich daarna beter.
Ja. Ja, tof. En,
dus die intentie, die zit niet alleen in zen-boeddhisme natuurlijk. Dat zit denk ik in alle grote religies. Hè?
Ja, je pakt woorden uit mijn mond. Dat geloof ik ook. En daarom ook echt dat deze school verschillende tradities benadert. Dus we gaan de vaardigheden van wat betekent het om geestelijk te ontwikkelen. Hè, in wijsheid, inderdaad, naast kennis, doen we vanuit verschillende tradities. Christelijk, zowel boeddhistisch, hindoeïstisch, islamitisch, joods. Ik geloof heel erg in die benadering. Dat we leren zien dat er dus eigenlijk in het Zen, nu dat je het toch noemt, is een mooi voorbeeld van verschillende vingers die wijzen naar dezelfde maan. En de geestelijke ontwikkeling is de maan, laten we het zeggen.
Ja.
Een meer liefdevol persoon worden. Laten we dat even als het uit de ultimate doel. Wat zou er anders zijn? Maar die verschillende vingers zijn dus die tradities. Maar het is dezelfde maan.
Ja, duidelijk of abstract, maar ik snap je, je punt. Want misschien moeten we even afgaan welke... welke richtingen zeg maar in de opleiding zitten. Ik heb voor mij het lijstje met docenten. En daar blijkt uit islamitisch, ecumenisch vrijzinnig remonstrans, zenboeddhisme zie ik staan, spiritueel humanisme, jodendom, jezuïtisch, protestantisme. De grote afwezig is katholiek.
De jezuïtische priester, Nicolaas Sintelbin. Dat is een bepaalde orde die wel voortkomt uit het katholicisme. Dus daar zit wat...
Ja, maar wat katholiek.
Wat katholiek in.
Ja, want het aantal mensen dat echt een geloof aanhangt, een groot geloof, dat is dramatisch gekelderd. Ja. Maar de laatste tijd is er weer een hernieuwde interesse van jongere mensen onder andere in, misschien niet zozeer in het geloof, maar in spiritualiteit, spiritisme. Ik heb gezien dat, even kijken, in 1849 was Nederland bijna helemaal christelijk. 56% protestant en 38% rooms-katholiek. In 23 is dat gedaald naar 13% protestant en 17% rooms-katholiek.
Ja.
En de categorie overige, daar zit natuurlijk ook de islamisme en God weet wat, vrij letterlijk.
Ja.
Vrij letterlijk in. Maar, en kunnen we eigenlijk nog een beetje... pijlen, de vinger aan de pols houden van hoe we, waar we zijn als mens zijnde. Dit komt van de CBS-site bijvoorbeeld.
En waar we zijn...
als mens zijnde, waar we staan in het leven. Of we überhaupt wel een visie hebben op het leven van onszelf en van anderen.
Ja, grote vragen. ik denk, om het proberen het simpel te houden, in ieder geval dat die grote vragen, dat zijn ook deels de rol geweest van religies heel lang.
Ja.
Als je die meteen weggooit, dan komen er andere grote vragen voor terug. Want uiteindelijk, een samenleving gelooft uiteindelijk in een verhaal. Dus als wij geloven in het kapitalistisch verhaal, en ik zeg even er niks over, maar dan is dat ook een vorm. Net zoals een andere vorm, een religieuze vormen zijn. En wat je nu ziet, ook omdat we hier ook zitten met nadruk op de zorg. Als ik wat statistieken mag noemen, als je kijkt naar CBS-cijfers of je kijkt naar cijfers van Raadsdienst van Volksgezondheid, een rapport gekomen een paar maanden terug op de rem. Enorm alarmende cijfers rondom mentale gezondheid de samenleving. En de nadruk eronder zit dat het niet alleen een psychische kwestie is, maar ook voornamelijk geestelijk. He, en dus welk verhaal dat wij nu dienen, is dat nog wel zo dienend?
Ja, hebben we nog wel de capaciteit ook?
Dat is een mooi haakje, want capaciteit is wat we hopelijk weer gaan leren in zo'n school. Om dat weer tastbaar te maken in vaardigheden, zodat we daarna ook meer vatbaar zijn voor die grotere verhalen die er al zijn.
Hoi.
En daarnaast, de kerken zijn er. Er gaan steeds meer merken naar de kerk, dat is waar. Maar het is toch... Het is een plus. Er zijn op percentageniveaus komen er meer mensen. Maar het is alsnog een klein aantal, hoor. En ik denk alsnog voor veel mensen in mijn omgeving ook, is naar de kerk gaan een drempel. En ik hoop met de school dat we daarmee meer iets toegankelijk maken. Iets meer van deze
het
tijd.
Het festival helpt daar natuurlijk ook
kunnen we inderdaad zo
goed bij. Daar gaan we straks ook nog nader over hebben. We gaan eerst even luisteren naar muziek. Lenny Koer, Als je niet luistert naar je ziel.
Ik zie je staan, ik kijk je aan, ik denk, wat heb je met jezelf gedaan? Wat is geluk, je hebt het druk, je doet, je werkt jezelf een ongeluk. Is het wat je wou, gaat het niet te gauw, lijkt wel, of je leeft aan het stromen. Is dit nou je lot, ga je niet kapot, wil je? Ik zie je staan, ik kijk je aan. Als je niet luistert naar je ziel, dan ga je dood van verlangen. Dan blijf je gevangen in de ijzeren gangen van algebra. Al die logica, je houdt je streng aan je streven. Weet precies hoe te leven, maar zeg nou eens even, je houdt je wel groot. Als je niet luistert naar je ziel, dan ga je dood. Je bent paraat, je praat en praat, tot in de nacht, tot aan de dageraad. Wat is gevoel, je hebt een doel, Je hebt je taak, je blaakt van plichtgevoel. Gaat het niet te vlug, kun je nog terug, lijkt wel. Of je wel zou drijven. Is dit nou je lot, ga je niet kapot, wil je? Als je niet luistert naar je ziel, dan ga je dood van verlangen. Dan blijf je gevangen in de ijzeren gangen van algebra. Al die logica, je houdt je streng aan je streven. Precies hoe te leven, maar zeg nou eens even, je houdt je wel grond. Maar als je niet luistert naar je ziel, dan ga je dood.
Emigreren naar Israël. Ze vindt het klimaat voor Joden in Nederland niet meer fijn. Dus ja, helaas. We gaan luisteren naar een column van Nico van Zwol, Scooterrijders. Kent u die nog?
Ja, deze column heb ik eerder voorgelezen, maar toen verbrak de verbinding. Dus dit is de herkansing. Scooterrijders, kent u die nog? Nu we de afgelopen jaren met de voltallige hoofdstad eerst de zelf ingenomen zoevende Van Moviup en daar naadloos opvolgend de driekoppige, dikbuikige, schuin overstekende fatbikecoter naar het eeuwige vagevuur hebben gewenst, zou je bijna vergeten dat er ook nog een fenomeen uit het verleden over slans fietspaden knettert. De scooter. De scooterrijder is niet te definiëren tot één menstype en daarom vrij ongrijpbaar. Dit komt vooral door de helm die het hoofd, inclusief kapsel, bril, make-up, gezichtsbeharing en botox, goed deels aan het zicht onttrekt. Ook gezichtsuitdrukkingen zijn daardoor vaak onzichtbaar. De hautaine blik van de arrogante makelaar, de woeste frons van de gehaaste drugsdealer, de gelukzalige glimlach van de zondagsrijder, je ziet ze niet. Omdat 99,9% van de westerse mensheid tegenwoordig driekwart van het jaar een donkerblauwe donsjas aan heeft, is kledingstijl of budget moeilijk te onderscheiden. Een optioneel warmtedekje, het menselijk equivalent van de paardendeken, neemt het zicht op de bandplooi, trainingsgescheurde spijkerbroek of rok bovendien weg. Wat het nog lastiger raden maakt naar de persoon die je voor je hebt. Of liever gezegd naast je hebt. Of eigenlijk gewoon bijna tegen je aan hebt. Want dat is wat scooterrijders tegenwoordig doen. Zeker in bochten, maar ook op rechte stukken. Ze rijden je tegemoet, niks aan het handje. En dan gaan ze, als door een magnetische kracht naar je toegetrokken, helemaal naar het midden van het fietspad. Om vervolgens rakelings langs je te scheren. In bochtsituaties komt daar nog een vervaarlijk overhellen bij. Waardoor het vaak forse lichaam van de scooterrijder in kwestie tot ver over de stippellijn hangt. Bijna tegen je aan. Terwijl daar geen enkele reden toe is, want de weg is leeg en een paar seconden geleden reed hij of zij nog netjes aan de kant. Het toppunt van dit gedrag overkwam mij afgelopen week, toen een mij tegemoetrijdende scooter midden op een kruising in een fractie van een seconde recht tegenover me reed en ik hem, of haar, alleen nog kon ontwijken door zelf scherp naar rechts te sturen en, de wachtende auto op rechts schampend, half de stoep opknalde. De scooterrijder reed onverstoorbaar door. Waarom de fuck doen scooterrijders dat? Is het gebrek aan stuurmanskunst? Is het intimidatie of een waarschuwing om goed op je eigen weghelft te blijven? Je hebt dus geen idee, want je ziet niet met wat voor type en gemoedstoestand je te maken hebt. Je ziet alleen een amorfe hoop donkerblauw met een helm en een paardendeken. Het zit zo, denk ik. De overgebleven scooterrijders zijn de door financiële beperkingen gedwongen laatsten der Mohikanen. Zij hebben jaren gespaard voor hun gouden ros om daar tot in het einde der tijden mee over paden en lanen te knetteren, als ware heersers over het rijk der tweewielers. Kijk mij, kostte vet veel poen, maakt lawaai. Ja, ik ben de baas van het fietspad. Maar toen kwam die tuttige van Moof met zijn coole rich kids uitstraling, ze in opgevoerde staat, verdorie zomaar voorbij soeven. Tot zover ging het nog. Dat was een slagmens waar de echte scooterrijder toch al een hekel aan had. Het rich kids smaldeel stapte over van scooter naar van Moof. Prima, de gevestigde orde blijft min of meer in stand. Maar toen de gehele minderjarige, minder bedeelde klasse overging tot de tot de aanschaf van een fatbike en niet alleen alles en iedereen voorbij zoefde, maar ook nog levensgevaarlijke capriolen ging uithalen op kruispunten, begonnen de verhoudingen onontkoombaar te schuiven. En nu zijn de scooterrijders boos. Ze zijn woedend. Ze vermommen zich expres om anoniem asociaal te doen op de fietspaden, want ze krijgen geen aandacht meer. Er is geen afgunst. Alleen maar afschuw, want waarom een lawaaiig milieuvervuilend stinkapparaat rijden als je ook elektrisch kan zoeven? Ze worden met de nekken aangekeken, terwijl ze potdomme veel gevaarlijker zijn dan die elektrische nepbrommers. Maar ja, ze kunnen hun scooter aan de straatstenen niet meer kwijt, dus zijn tot het einde der tijden gedoemd erop te blijven rondrijden. Nou, dan zullen de mensen het weten ook. Jullie dachten dat van Moofs hard gaan? Dat fatbikes levensgevaarlijk zijn? Poeh! Ik doe mijn donsjas aan, zet mijn integraalhelm op, trek mijn paardendeken over mijn benen en ik rijd je verdomme aan. Of net niet.
Volgende week begint de eerste lichting studenten aan de School of Spirit. Georganiseerd, gevormd, gedreven door Roel van Renen. Je bent relatief jong, nog 28 hè?
Ja.
En dan met zo'n concept komen. Als er zo'n mooi concept komen, zo'n voldragen volwassen concept, dan denk ik, wie is Roel van Renen? Dan word ik in één keer heel erg geïnteresseerd. Wat heeft jou gedreven?
Wat ze net zei, mijn vader was dus predikant. Mm-hmm. Heel leven lang. Mijn opa was dat ook. Die heb ik helaas nooit gekend. Maar dus ergens zat er in mijn bloed wel een soort idee van, ik vind dat interessant. Wat is dat nou eigenlijk, dat religie en wat moet ik daarmee doen? Ik kom zelf uit een ander milieu in die zin. Mijn moeder is zakenvrouw, wel voor medische doeleinden. Maar ik ben dat ook gaan doen. Rotterdam gestudeerd, business, finance, bachelor, master. Wij in venture capital terechtgekomen, durfkapitaal, dus investeren
in startups. Betekent dat je een beetje bent weggedreven van het geloof? Of althans
ik was jong en ik had er altijd wel affiniteit mee, nog steeds. Ik bedoel, mijn vader en ik spraken elkaar na preken en we hadden het erover. Maar ik was ook gewoon student. En in die tijd ook minder mee bezig. Ook meer bezig met mijn carrière en mijn baan en allemaal toffe dingen hoor. Alleen, het leven kan anders lopen. Mijn vader overleed, dat is nu 3 jaar geleden. En dat bracht mij wel in een enorme verandering. Zowel persoonlijk, als zoeken naar troost en rouw. Maar ook wel zoeken naar, wat is nu de zin? Waar voel ik dat nog dat zin heeft? Want ik
was
miste
het een beetje
dat.
Een crisissituatie, zeg maar?
Enorm. Het was plotseling. En dat is een enorme crisissituatie in die zin. Qua diepe verdriet, dat altijd mee gepaard gaat met crisis, zou ik zeggen. En daarmee ook de vraag, wie ben ik nu en wie wil ik zijn? En de dingen die ik deed, hartstikke leuk, maar die gaven minder zin. Dus toen ben ik er nog een jaar lang gaan doen wat ik deed. En toen ben ik gaan reizen naar Nepal gegaan, Noord-India, Kenia. Te gaan werken met ontwikkelingsorganisaties.
Dus een soort coming-of-age verhaal.
Klopt. Veel berg, veel huilen en ook veel werken met ontwikkelingsorganisaties, in lokale ontwikkelingsorganisaties. In de gezondheidszorg zijn heel veel mensen met beperking. Ik voelde wel ergens van, ik wil maatschappelijk bezig zijn. En toen kwam ik terug in Nederland. En toen voelde ik van sociale ondernemingen. Dat is misschien de middenweg wel. En dus dat je eigenlijk bedrijfsgeheid kan inzetten voor maatschappelijke doelen. Dus dat ben ik gaan doen. Onder andere voor bedrijf Tiny Miracles. En daarnaast voor de Spirit of Amsterdam.
Het festival.
Het festival, klopt. Ja, het Spirit Festival.
Dus je kwam niet gedesillusioneerd terug uit die rouwperiode en de reisperiode?
Toch ik moet wel, zeggen, ja? Als je zo lang... 8 maanden zat ik in Nepal, in India en in Kenia. Als je zo lang daar zit en je komt terug in Amsterdam en Nederland... was het wel even een moeilijke tijd.
Maar waarom? Waarom?
Die maanden toen ik terugkwam, kon ik moeilijk rijmen van wat heb ik nou net gezien daar? Qua ook armoede, qua pijn en verdriet. En hoe kan ik nu vervolgens weer lekker gaan lunchen en mijn fiets erop uit en doen alsof er niks aan de hand is. Zeg maar. Ja. En dat is heel, dat kan. Hè, daar kan ik ook genoeg over vertellen, maar dat vond ik moeilijk.
De meesten die gaan waarschijnlijk gewoon op de automaat door.
Precies. Ja,
dus maar dat wilde jij niet.
Nee, dat ruimde niet met die pijn ook. Dat is toch ergens anders. En ik voel ergens dat ik dan mijn rug keer naar iets wat ik heb gezien. En ook wel deels verantwoordelijk voel op een mooie manier. Niet op een dwingende manier, maar om iets te doen met dit. Met dit kostbare leven dat we hebben. Het is toch uiteindelijk iets heel kostbaars.
Ja. En hoe heb je dat vertaald? Dacht je bij jezelf, ik wil ook niet de rijke witte man zijn die daar heeft komt vertellen hoe...
Enorm. Gelukkig mijn tante Betteke de Gij Voortman, die heeft is heel bekend in de ontwikkelingssamenwerking en die heeft ook 20 jaar geleden al heel erg de term van mensen ontwikkelen zichzelf een beetje
ontwikkeld. Ja, dat boek heb ik gezien.
Tof.
Ik heb het niet gelezen, maar ik heb...
Ja, vanuit daar ben ik ook echt naartoe gegaan. Van die mensen weten al lang best wat al moet en hoe en wat. Ja. Het enige wat wij kunnen doen is luisteren en kijken waar wij kunnen helpen in plaats van iets te vertellen.
Waar is dat? Waar kunnen wij helpen? Je hoort ook dat ze hebben daar de infrastructuur er niet voor, bijvoorbeeld om hulp te kunnen ontvangen en verwerken. Maar dat klinkt ook als een heel westerse blik.
Heel simpel kapitaal. Ja, er is daar gewoon te weinig kapitaal. En te weinig vertrouwen om dat kapitaal ook over te maken naar lokale organisaties. We duiken nu even in ontwikkelingssamenwerking. Ja, maar daar zijn gewoon hele grote organisaties, vaak westers, dat veel meer vertrouwend voelt om geld naartoe te over te maken dan, laten we zeggen, een lokale organisatie in een dorp in Kenia. Maar daar weten mensen donders goed wat ze met dat geld moeten doen. Dus daar zit een vertrouwensverschil. Ja.
En dan ben je in Nederland teruggekomen. En want ik zag op jouw LinkedIn ook een organisatie staan waar jij bij bent betrokken. Help me even.
Tiny Miracles?
Ja, Tiny Miracles.
Klopt. Ik terugkwam in die periode, ik dacht van de ontwikkelingssamenwerking mooi, maar ik heb ook toch wel een beetje de bedrijfsmatige achtergrond. Hoe kan ik dat verenigen? Toen zocht ik naar sociale ondernemingen en toen kwam ik bij Tiny Miracles terecht naast de Spirit of Amsterdam. En de Spirit of Amsterdam kon ik combineren met Tiny Miracles en vice versa.
Wat doet Tiny Miracles?
Ja, Tiny Miracles is een onderneming en een stichting waarmee wij werken met kwetsbare vrouwen in Mumbai. Specifiek vrouwen die of op straat leven of in sloppenwijken. En wij maken eigenlijk tassen met hun die wij dan weer verkopen aan bedrijven die... laten we zeggen, iets goeds willen doen. Iets anders willen leveranceren dan de standaard fabrieken, dan wel in India of in China. En bij ons is werk niet alleen maar een manier om ook waardigheid te genereren, maar daarmee zorgen we ook dat de kinderen naar school gaan. Dat er een educatieprogramma zit voor de vrouwen. Dat vrouwen training krijgen inderdaad in dat zelfredzaamheid.
Dus elk dubbeltje, dat wordt, telt enorm. Eigenlijk dubbel.
Ja, zeker. Dubbel, ik heb de privilege gehad om naartoe te gaan ook in mei. Dat zijn wel geestverruimende dagen. Ja.
En toen je op reis ging, was er ergens bij jou ook de angst dat je misschien... gedesillusioneerd zou het terugkomen. Heb je jezelf moeilijk gemaakt daar?
Moeilijk maken in de zin... probeer het wel zoveel mogelijk op te zoeken. Dus de gesprekken aan te gaan ook met mensen hoe het leven daar echt is. En niet van weg schuimen, bij wijze van spreken. Maar dat kan ook wel iets heel zelf... je kan ook bij jezelf inflicten. Je kan ook jezelf met je pijn doen daar. Dus je moet ook wel erkennen dat je kan niet de wereld op je schouders nemen. Dat is niet reëel.
Maar je komt wel terug met grote ideeën.
Ja, ja, en dus dat is een gezonde verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. En ook wel echt met het idee van wauw, wat een dankbaarheid om te bestaan. In de manier waarop we dat doen. Zoveel privileges heb ik gekregen. Wat een kostbaar leven heb ik eigenlijk. Ja, ja. Want je ziet de pijn en hoe het anders kan zijn. Nou, en wat een oproep om daar iets mee te gaan doen. En dus nou, zoeken dus daarin. Nou, dat kwam dus uiteindelijk bij sociale ondernemingen. Maar ergens, om even de brug te maken naar de school, voelde ik een beetje richting de zomer toe van hey, ja, mijn hart zit eigenlijk ook wel heel erg bij dat geloof dat wij ook geestelijk, dat geestelijke gezondheid. Dus innerlijke gezondheid en de uiterlijke crisis kan een gevolg zijn van innerlijke crisis. Dus geestelijke gezondheid en de manier waarop we daar dus eigenlijk een beetje verwaarloosd naar kijken.
Ja.
Misschien is wel al de veelal problemen die we ervaren ook een gevolg daarvan.
En, ja, dat je niet gewapend bent misschien ook wel voor minder fijne momenten in je leven. Of te kunnen helpen van anderen. Ja. Ben je niet bang dat je gaat cherrypicken uit allerlei geloven? Dat je een beetje gaat grasduinen?
Ja, goede vraag. Uh-huh. Eerlijk antwoord is ja. Andere antwoord is, een school is nooit een... is nooit één plek waar het allemaal kan gebeuren. Uiteindelijk, net zoals jij, we zijn allemaal naar school gegaan als het goed is. We hebben huiswerk. Heel veel van je lessen gebeuren ook buiten school.
Ja.
Ergens is de echte school ook levensschool.
Ja.
Dus ik zie het meer als zaadjes planten. En hopelijk doen we dat in een groep ook, met 20 mensen. En we zitten echt met elkaar in fysiek. En het wordt we zitten ook met elkaar in gesprek. Het wordt geen colleges, maar echt trainingen.
En dat daar dan heel erg vertrouwen, denk ik.
Ja, zeker. En we gaan ook elke avond met elkaar daarvoor uit eten. Of in ieder geval eens eten bij de kerk waar we het doen. Dus dan creëer je ook een beetje die vertrouwensband. Ja, en daar gaan als hopelijk van die zaadjes worden geplant. En het idee is dat we dan zeg ik even, het is 1 keer in de 2 weken. Dus dan heb je ook even wat tijd en rust. Ja. Maar het kan nooit alles zijn. Nee.
En moet je een beetje doen aan verwachtingsmanagement bij aankomende cursisten.
Ja.
Ik bedoel, denk cursisten, ik kom daar volledig verlicht uit.
Ja. Nee, het is een hele goede vraag, Rink. Mm-hmm. En ik vind het ook spannend in die zin. Want ik wil niet overbeloven. Mm-hmm. En ergens ook de limitaties herkennen. Wat het is en wat het niet is.
Mm-hmm. Het is geen therapie bijvoorbeeld.
Het is geen GGZ gezondheidszorg die er is en moet zijn. Zeg maar. Het is geen therapie inderdaad. Het is een aanvulling tot... Of we net een andere manier van kijken naar een probleem. Maar ik schrijf daarmee echt niet de belangstelling weg van andere vormen om te kijken naar dat probleem. Bijvoorbeeld, ik ga niet zeggen van hiervoor moet je geen. Hierdoor, als je dit doet, moet je geen therapie meer volgen. Dat zeg ik echt niet. Maar het klopt. Het is.
Kun je beschrijven welke cursisten gaan starten volgende week? Het zijn jonge professionals, dat weet ik. Ja. Maar waar komen ze een beetje vandaan?
Ja. Ja, ik ben ook misschien een beetje teruggekomen op jonge professionals. Ook daarin voelde ik bijna dat ik te sturend was. Misschien naar mensen die per se moesten werken en baan. Dat is het niet. Het zijn wel 25 tot 40 jaar oude mensen.
Mm-hmm.
Jonge mensen, laten we het even zo zeggen. Met echt het idee van een bepaalde leeftijdsfasen. Als je allemaal in dezelfde leeftijdsfase kan je ook... heel goed leren van elkaar, want dan heb je het misschien ook over dezelfde problematiek. Dat was het idee daarin.
Ja, ik denk als je jonge professionals zegt, dan stuur je het inderdaad wel een beetje, maar het neemt misschien ook wel een barrière weg.
Klopt.
Want
klopt.
Je zegt ook op je site ergens, op het boekstel zeg maar, ga naar je werkgever toe als je het geld er niet voor hebt.
Ja.
En vraag aan hem of haar of er een budget is om jou te vormen, zeg maar.
Ja, klopt. En sommigen hebben dat gedaan en veel ook niet. En daarnaast willen we nu werken, want het is nog niet gesubsidieerd, maar willen we ook echt gaan werken met plekken vrijhouden voor mensen die het niet kunnen betalen. Mm-hmm. Want we willen ook weer daar. Ik wil heel graag dat het niet wordt gezien weer als iets elitairs. Dat het eigenlijk wordt gezien als gemeen, breed gedragen school. Voor iedereen als het goed is. Dus maar om je vraag te beantwoorden, het zijn 20 jongeren, of in ieder geval mensen van 25 tot 40. Één persoon is ook echt 40. En één persoon is ook echt 25.
Ja, ja.
Dus het is best wel een breed scala. bijna 50-50 vrouw-man. Ik durf echt te zeggen, sommige mensen, klopt, die werken bij een bedrijf of bij een groter bedrijf, die betaalt sommige mensen niet. Sommige mensen zijn een psycholoog.
Ja, of, ja, ik kan me ook voorstellen dat de werkgever zegt van ja, dat is leuk, maar wat kun je dan?
Ja, dat is ook het lastige precies. Ik probeer ook een beetje niet te veel in die doelen af te schremen. Van het is geen marathoncursus waar ik beloof dat je daar hierna een marathon kan rennen. Want het moet ook een beetje gaan ontstaan of zo. Ja, en dat is, dat is ook de transitie waar we nu in zitten. Hè. Misschien over 10 jaar is het hartstikke normaal om iets te doen voor de geest. En dan zeg je,
heel veel beroepen die gaan verdwijnen vanwege de opmars van AI.
Ja.
En dan vraag ik me af, wat gaan we daarvoor in de plaats doen? We gaan niet nog meer nutteloze baantjes doen, omdat er andere nutteloze baantjes zijn weggevallen.
Ja.
Of heel nuttige banen. Dat kan natuurlijk ook. Maar kan dat opgevuld worden met reflectie of met
ik hoop het wel.
Existentialistische.
Ik hoop het wel. Als dat deel is van laten we geen zinvol leven, dan hoop ik het wel.
Ja, laten we dadelijk even gaan hebben over de plek waarin dit allemaal gebeurt. En dan hebben we het ook over het Festival Spirit of Amsterdam. Daar gaan we zo over hebben. Eerst het volgende. We gaan luisteren naar One Straw Revolution. En zij presenteren volgende week donderdag de 26e hun nieuwe album in Theater De Richel. En we gaan van hen draaien Mr. Candy.
You think life's just one big candy shop, my love, while the fangs beneath your handkerchief unlock. Will you travel a long way back to home, or will you crash hard on the stone? Palms, they move so fast, so hard to catch. And with those sweet things all around, there is Mr. Candy without doubt. Will he offer all the sweets he has in store? Till new clients enter like before. Then he knocks you away out in the rain, until you hear his same refrain. Tells you, coming, coming, candy baby, I will help you ease your pain and keep the sweet things set in your mind. He tells you, coming,
Revolution. En ik weet uit betrouwbare bron dat ze morgen op Red Light Jazz Radio zijn tussen 5 en 7. En dan vallen er ook kaarten te winnen. Dus luister dan vooral naar Radio Salto tussen 5 en 7. Roel van Reenen, je bent nog mijn gast. We hebben het ontzettend leuk gehad. Een mooi gesprek. Spirit of Amsterdam als festival, dat is een beetje de denk ik de geboorte geweest ook van hoe heet het? School of Spirit. Mm-hmm. waarom is dat een geschikte plek geweest om School for Spirit uit te laten ontstaan?
We geloven denk ik in hetzelfde. Dat religieuze tradities in de vorm waar ze nu bestaan prachtig zijn. Maar misschien ook een andere vorm nodig hebben om meer mensen te bereiken. Om meer in de taal van nu te spreken. En de school en de Spirit of Amsterdam doet dat natuurlijk prachtig. Met kunst en cultuur. Ja, en het gebruikmaten van heilige plekken in Amsterdam. Gebouwen die daarvoor bedoeld zijn.
Ja.
Om ons verwonderd te raken. We hadden het er kort ook al over verwondering, de noodzaak daarvan. Maar in een vorm die past. En met door makers die dat goed kunnen. Door een festival zo neerzetten waardoor mensen naartoe gaan. Waardoor ze niet in je allergiezone komt van oh, religie, nou, voor mij niet. Mm-hmm, mm-hmm. En de School of Spirit wil dat ook in die zin doen. Dus eigenlijk de taal van religie weer toegankelijk maken, dat het niet in de allergiezone komt, maar ook niet, laten we zeggen, spiritualiteit zonder basis.
Maar mensen kunnen ook naar een concert gaan in een concertgebouw bijvoorbeeld.
Ja.
Wat maakt het dan toch anders wanneer het in een kerk is?
Ja, bij de Spirit vind ik dat echt verschillend vanwege een paar dingen. Nou, ten eerste de kerk. Je noemt het zelf al. Die gebouwen zijn ontworpen op een bepaalde vorm. Vroeger ging er naar superveel mensen naartoe, meer dan nu. Om allemaal ergens dat idee van dat verwonderingsgevoel te ervaren.
Ja, daarbij raakt het ook direct een theaterzaal en een concertzaal. Hè? Dat is datzelfde luikje waarvan je allemaal met elkaar eens bent. Daar zit mogelijk iets achter. Dat opent iets in ons.
Klopt. Toch vind ik een concert maar anders dan een kerk. In de zin van dat de kerk zit ook wel heel veel geschiedenis ergens in. Het is vaak een plek waar meer gebeurt dan alleen maar concerten. Vaak zijn kerken plekken van diaconaalwerk. Wat houdt in plekken voor gemeenschap, voor daklozen, voor vluchtelingen, voor de armen. En daar zit ook iets anders dan alleen maar ik kom naar een concertje toe, ga weer weg. En dat is precies ook wat de Spirit anders maakt, vind ik. Het is een festival waar je enorm veel verbinding ook voelt met degene naast je. Een kaartje kopen en naar huis gaan, dat is misschien toch iets individualistischer. En daarnaast ontwikkelt de Spirit ook heel veel programma's samen met bijvoorbeeld een pastor. Hè, dus dan heb je
voelen zij zich bedreigd op enige wijze?
Het is een mooie vraag, maar eigenlijk niet. Mm-hmm. Tot nu toe hebben we heel veel open armen ontvangen gekregen door zowel de kerk, de mensen die werken bij de kerk, als zowel de pastoor of de geestelijke die werken bij de kerk. En die vinden het eigenlijk ook ergens een verdieping. Want een kerk kan nooit alles zijn. En ik ga zelf naar de Dominicuskerk met plezier. En tegelijkertijd kan het niet alle rollen vervullen die bijvoorbeeld een Spirit misschien kan doen, overkoepelend.
Zou dit als festival voor 10 jaar geleden ook hebben kunnen plaatsvinden? Waren we toen al rijp hiervoor?
Ik denk het niet, hè? Nee, ik denk het eigenlijk niet.
Wat maakte dat nou wel zo is? Kun je daar je vinger op leggen?
Nee, we hebben het kort in dit programma daar een beetje over gehad. Die verschuiving waar je ook voelt van mensen die denken van, nou, misschien zit er toch wel wat wijsheid in de hele ziel. En misschien is het toch wel ergens dat we toch al naar iets meer zoeken. Want ik heb alles en toch niet gelukkig. Wat is dat dan? Nou, dus, en die verschuiving merk je nu heel erg. Door normaliteit ook, waar over steeds meer over religie wordt gesproken, de belangstelling daarvan. Ja. Dat is wel echt een verschuiving nu. Misschien, wie weet waar we 10 jaar staan, maar het is nog wel vroeg. Dat het vroeg is. Ja.
Ik denk ook dat instituties als het Leger des Heils, maar ook het Drugspastoraat Amsterdam, die hebben heel veel activiteiten die vrij werelds zijn, zeg maar. En die hebben misschien ook een positie bereikt nu waarin ze dat kunnen. Waar ze mensen mee kunnen bereiken.
Ja.
Zonine Siedenburg, ik weet niet of je dat iets zegt. Die is de drugspastoor van het Drugspastoraat Amsterdam.
Ja, voorbij zien komen op NPO.
Ja,
ja.
Ja, precies. Ja, die is met een groep van 20 verslaafden in een bus naar Rome gegaan.
Ja,
om daardoor die jubeldeur poort heen te gaan. Dat is echt fantastisch. En die heeft een heel voortraject gehad met die mensen. En gevraagd aan ze wat ze verwachten daar. Want het zijn echt niet allemaal religieuze mensen. Nee. En laat staan, Rooms-Katholiek natuurlijk. Ja, maar die vonden het fantastisch.
Ja.
Maar dat is ook iemand, dat heeft zij gemeen met Spirit of Amsterdam, die het gewoon voor elkaar krijgt om mensen binnen te krijgen op een manier waar anderen helemaal niet aan denken.
Ja, dat is heel mooi dat je die vergelijking maakt. Want ik vind dat soort mensen eigenlijk, dat zijn bepaalde manieren de echte helden.
Ja,
de onbezonnen helden, noem ik ze ook soms wel. Want die heb ik ook ontmoet in Nepal. Mensen die bijna geen aandacht krijgen en die werk doen waarvan je echt denkt van jeetje, dit is zo belangrijk. En zo zijn er heel veel in Amsterdam. Maar goed, waarom kan... Ik weet niet, ik denk de echte benadering dat iedereen welkom is. En dat is denk ik echt het fundament van zo'n initiatief. Geen uitsluiting, iedereen is welkom. Het is de spirit, het heet ook de spirit. In bepaalde manieren is dat universeel. Het roept iets aan tot ieder persoon, jong of oud, rijk of arm. Ja, dat is denk ik wel een grondhouding. En hopelijk laat dat mensen welkom voelen.
Ja, ik denk dat... misschien is dat ook een verschil met theaters. Daarin heb je de ongeschreven afspraak dat je zit en je weet wanneer je moet klappen en wanneer niet. En misschien staat een ovatie. Mm-hmm. Dat wordt afgedwongen door wat daar te zien is.
Ja.
Dat heb je ook een beetje in een kerk, maar daar voelt het veel natuurlijker aan. Het voelt alsof je daar onderdeel van bent.
Ja, het is een mooi mooie woord. Ja, wat je nu zegt, onderdeel zijn, is denk ik heel belangrijk. Je neemt... Je participeert eigenlijk in het programma. Het is echt anders dan alleen maar zitten. Je bent er onderdeel van. En dat is een heel krachtig gevoel natuurlijk.
Ja,
dat je weer ergens onderdeel van bent met z'n allen. En dat je niet alleen bent. Dat zijn wel echt hele belangrijke pijlers ook voor het festival.
En wat zou de erfenis zijn van Spirit of Amsterdam als festival over een paar jaar? Laten we zeggen dat we er 5 hebben gehad.
Ja.
Hoeveel mensen heb je kunnen bereiken bijvoorbeeld? Ja, niet dat je daarop afgerekend zou moeten worden.
Nee, ik snap je. Het grappige is misschien om wel iets kort toe te lichten erover. We zijn eigenlijk nu aan het werken naar een programmering door het jaar heen. Want we merken dat het festival een enorm hoop bomvolle energie had. Nu 2 jaar op rij 11.000, 13.000. Vries je dan
niet het momentum juist?
Nou, we willen alsnog een momentum, een activatie doen in november. Mm. Maar eigenlijk horen we nu, vorig jaar 13.000 mensen alweer. Maar die mensen die roepen van, oké, en nu? Want je wilt iets kunnen bieden dat het deel wordt eigenlijk van het leven. En daarnaast is een festival een prachtig activatiemoment waar wij ook naar aan het kijken zijn. En tegelijkertijd voelen we ergens van, over 5 jaar, hoe mooi zou het zijn als je de Spirit of Amsterdam eigenlijk door het erheen kan doen. Als je nu bijvoorbeeld denkt van, ik heb zin om vanavond naar... En ik voel ergens de noodzaak voor een bepaalde emotieverbinding. Of ik voel ergens van, ik ben toch wel zin. Dat je dat dan nu kan doen. In plaats van moet wachten tot november. Nou, daar werken we naartoe. En dat zou heel mooi zijn om Amsterdam en het liefst ook andere steden in Nederland daarbij te betrekken.
Ik denk dat het qua voor wat betreft de behoefte van het publiek, het heel erg raakt aan Theater naar de Dam. Wat jullie doen.
Je moet me daar even mee helpen.
Een Theater naar de Dam is opgericht omdat veel mensen de dode herdenking op de Dam eigenlijk te weinig vonden. Er is gewoon niet genoeg om je aan vast te pakken, zeg maar.
Ja.
Daar is Theater uit de Dam, naar de Dam uit ontstaan.
Ja.
Ook op bijvoorbeeld kerken en andere heilige plekken.
Ja.
Maar
eigenlijk
vraag ik, zijn dat dezelfde mensen die hetzelfde soort steun zoeken? Denk je?
Ja, ik weet het niet. Kijk, ergens hopen wij dat als je gaat toewerken naar iets wat door het jaar heen is, dat je daar ook meer gemeenschap gaat vormen. En een ophoping van prachtige energie. En waardoor mensen enorm worden geraakt in een festival. Waardoor je ook weer verwonderd kan worden kan zien van het kan anders.
Ja.
Dat is heel krachtig. En daarnaast, als je een plek kan bieden voor mensen door het jaar heen. En hopelijk daarmee ook mensen die elkaar vaak kunnen vinden. of dat je gelijkgestemde kan vinden daarin. Ja, dat is wel echt de kracht van iets doorlopends. Iets nog toevoegen.
Tot slot, over doorlopend gesproken. Ja. School of Spirit begint volgende week, de eerste lichting. Heb je enig idee wat je daarna wil gaan doen?
Veel ideeën, veel plannen.
Is er een level up trouwens voor de deelnemers?
Ja, dat is een goede vraag. Daar zijn we mee bezig. Voor nu houden we hem op één level. We gaan wel toewerken naar verdiepingsavonden. Dat zijn avonden waar je dus niet 8 keer hoeft mee te doen, maar 1 avond. Alsnog in dezelfde vorm, met een geestelijke leraar, 3 uur lang en echt trainen en daarvoor samen eten. Nou, die gaan we 3 keer nog doen voor de zomer. En dus dan kan je gewoon voor aanmelden zonder dat je 8 keer hoeft aan te melden. Ja. En in september willen we gaan starten met 2 nieuwe lichtingen. Ook voor jonge mensen, 25, 40. En ook daarna 40 plus. Dus we willen ook echt daar meer een meer volwassen groep aan gaan bieden. Want er zijn heel veel positieve reacties geweest, ook van die doelgroep. En dus in september willen we daar ook een aanbod voor gaan doen.
Ik heb begrepen dat dat je ook wil gaan samenwerken met de docenten die aan de opleiding verbonden zijn via bijvoorbeeld podcasts. Verbreding.
Ja, klopt zeker. Uiteindelijk, we leven wel in een digitale tijdperk en dat vind ik ook prachtig. Omdat je zo ook andere mensen kan bereiken. Ik geloof wel alsnog heel erg in de fysieke vorm. Mm-hmm. Fysiek ergens aanwezig zijn, elkaar kunnen zien en aanvoelen en in die lesvorm. Maar misschien zijn er wel manieren zoals podcasts, zoals bepaalde vormen van video, waardoor je ook meer mensen kan, in ieder geval kan wakker schudden.
Online versies of zo.
Ja, misschien om iets in beweging te brengen, laat ik het zo zeggen. Ik worstel er wel mee hoor, want ik geloof alsnog in fysiek.
Het is jouw geesteskindje. Blijf je het doen of zeg je op zeker moment, dit bestaat nu en we gaan nog iets anders moois doen?
Het is een mooie vraag. Ik ben op dit moment er heel erg bezig met dit geesteskindje tot leven brengen en op een mooie manier hopelijk.
Mooi. Roel van Reijnen, mag ik jou ontzettend, ontzettend veel danken. School of Spirit, waar kunnen we het vinden eigenlijk?
Bij de Spirit of Amsterdam, daar is een aanmeldlink. En daarnaast komt er binnenkort de website.
En mag ik jou hartelijk danken, Roel van Reijnen. Ook dank aan Aida Djemani en aan Nienke van Zwol voor de column. En uiteraard Michiel voor techniek. redactie@radiosignaal.nl voor tips. Tot volgende week.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.